Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande donderdag is een vrouwengesprekskring. En wat betreft de collecte, er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten en de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de volkerk is voor de zending en het plaatselijke evangelisatiewerk. En verder deelt de kerkenraad mee dat tot vreugde van de kerkenraad broeder Kloos heeft laten weten zijn benoeming als ouderling te aanvaarden. Laten wij samen de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 3 en 8. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En ook vers 8, verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Vers 3 en 8, uit de berijming van het gebed des Heren. Voor de heilige wet van God. En laten wij daarna zingen uit Psalm 97, het 6e vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6, dat zingen wij als antwoord op de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gebed willen we voor sommige personen in het bijzonder bidden. Voor de heer Wim de Boer. Hij heeft de uitslag van de scan gehad. En het blijkt dat de tumor iets kleiner geworden is. Hij moet wel verder gaan met het slikken van medicijnen, omdat de tumor nog niet operabel is. Ook willen we bidden voor broeder Kloos. Danken dat hij de vrijmoedigheid kreeg om zijn benoeming te aanvaarden. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere trouwe, eeuwige God, wij mogen op deze zondagmorgen samen zijn in uw huis. U bracht ons bij elkaar om uw woord te horen, om te midden van de voortgang van de dagen een afgezonderde dag te hebben om u te ontmoeten, om het evangelie te horen, om ons in u te verblijden. Heere, we danken u daarvoor dat wij de vrijheid en de vrede mogen kennen in ons land, zodat we als christelijke gemeente bij elkaar mogen komen. Wilt u ons een goed samen zijn geven? Geef dat wij onze aandacht mogen richten op wat u tot ons te zeggen hebt. Geef dat wij een ontvankelijk en een open hart zullen hebben, waar het zaad van het woord in vallen mag en vruchten zal dragen. Heer, wij hebben uw heilige wet gehoord aan het begin van deze dienst. En we danken u dat wij die geboden mogen horen, dat u ons een richtsnoer geeft voor het leven, dat wij mogen weten wat de weg is die u ons wijst. En graag dan op dat spoor onze wankelende gangen. Vul ons hart met liefde voor uw wet en met het verlangen om uw geboden te houden. En Heere, tegelijkertijd komen wij ook tot u en belijden wij dat wij in de achterliggende week uw geboden niet gehouden hebben op een wijze die zou moeten, die zou passen bij wie u bent en wat u verdient, wat u waardig bent. Heere God, vergeef ons dat. Reinig ons van onze verborgen afdwalingen. Zie ons aan, niet in wie wij zijn, in onszelf. Want niemand van ons zou voor u rechtvaardig zijn als u met ons in het gericht zou gaan op onze goede werken. Maar wij bidden u om de genade van de Heere Jezus Christus, die de wet wel volkomen gehouden heeft en die de wet in zijn binnenste droeg, die de straf en het toorn gedragen heeft en die de hitte van uw gramschap heeft geblust. Heere, zie ons aan in hem, de Zoon van uw liefde. En dat we mogen weten dat wij in hem een nieuwe en een levende weg hebben tot in het heiligdom. En dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen als wij steunen op uw genade door het geloof. Heere, zo willen wij tot u komen aan het begin van deze dienst. U biddend om uw genade en uw goedheid en vertrouwend op uw evangelie in de Heere Jezus Christus. We danken u, Heere, dat broeder Kloos zijn benoeming heeft mogen aanvaarden. Dat hij voor uw aangezicht die beslissing heeft mogen nemen. Zegen hem en stel hem tot een zegen. Uw woord belooft het, Heere, dat degene die in het ambtelijke werk zich inzetten, veel vrijmoedigheid in het geloven ontvangen. Geef hem dat ook, Heere, naar uw belofte. Gedenk hem met zijn vrouw, met hun kinderen. Wees ze nabij, Heere, geef dat zij dit offer ook gaande zullen brengen en dat ze uit mogen zien naar uw zegen. Wij zijn het die planten, wij zijn het die nat maken, maar u bent het die de groei en de wasdom geeft. En zegen zo de gemeente, Heere, als u ambtsdragers geeft. Geef dat wij ze zullen dragen in het gebed en dat wij degene die wel arbeiden dubbele eer zullen geven. We danken u dat de heer De Boer de uitslag kreeg en dat de tumor iets kleiner geworden is. Heer, het is een lange weg, het is een moeizame weg. Wees bij hem, ook als hij nog verdere behandelingen moet ondergaan. En geef, Heer, dat de operatie mag gaan plaatsvinden. Schenk in zijn hart het vertrouwen van Psalm 31, mijn tijden zijn in uw hand. En de dichter van diezelfde psalm mocht het zeggen, in uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heer. Gij, God, de waarheid. Laat dat zijn vertrouwen en rust mogen zijn voor nu en de toekomst. Heer, we bidden voor alle noden en zorgen in de gemeente, bekend bij anderen of onbekend. We nemen het mee ook als wij in de kerk komen, maar we leggen het daar voor u neer. We danken u, Heer, dat uw huis ook een plaats is waar wij onze noden en zorgen mogen neerleggen en waar u ons leven bestraalt met het licht van uw woord. Laat dat vanmorgen ook zo mogen zijn. Help ons dan in het luisteren en zegen uw dienaar in het spreken. Geef ons, of wij nu spreken of luisteren, de werking van uw Heilige Geest, opdat wij een goed samen zijn mogen hebben. Hoor zo ons gebed, neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. Het woord van God openen wij en we lezen uit Exodus het eerste hoofdstuk. Exodus hoofdstuk 1 is de schriftlezing. Het tweede boek van Mozes, in aansluiting bij uiteraard het eerste boek, Genesis, heeft verteld hoe Jacob met zijn zonen aankomt in Egypte. En hoofdstuk 1 van Exodus sluit daarbij aan. Wij lezen hier het woord van God als volgt. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Ze kwamen erin, elk met zijn huis, zijn huisgezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn waren 70 zielen. Doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht. Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wie ze overvloedig en ze vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daar stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zei tot zijn volk, zie het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschiedde als er enige krijg voor valt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons zou strijden en uit het land optrekken. En ze zetten overste van de schattingen over dat volk om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het volk verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, hoe meer het groeide, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten, met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen van de Hebreïnen, welke ene naam Sifra en de naam van de andere Pua was, en zei, wanneer gij de Hebreïnen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Maar de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar zij behielden de jongetjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot hen, waarom hebt gij deze zaak gedaan, dat gij de jongetjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot farao, omdat de Hebreïnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. En de vroedvrouw tot haar, eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde God hun huizen. Toen gebood farao al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen. Maar alle dochters in het leven behouden. Tot zover de lezing van de schrift. Vanmorgen zou ik met u willen nadenken over vers 17. Ik zou dus 1 vers 17. Maar de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar ze behielden de jongetjes in het leven. We denken na over Sifra en Pua, dat schrijven we boven de preek. Deze twee verloskundigen, deze twee vroedvrouwen, Sifra en Pua. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij wat zij doen. In de tweede plaats bij wat zij zeggen. En ten derde bij wat zij ontvangen. Sifra en Pua in de eerste plaats wat zij doen. Of eigenlijk wat zij niet doen, want zij moeten wat gaan doen en zij weigeren om gehoor te geven aan de opdracht van de farao. Onze eerste gedachte zei wat zij doen. In de tweede plaats wat zij zeggen als zij weer geroepen worden bij de farao en die vraag krijgen waarom zijn jullie ongehoorzaam geweest. Dan geven zij een, nou op zijn minst toch wel een merkwaardig, opvallend antwoord. Hoe moeten wij dat antwoord in vers 19 duiden? Wat zij zeggen, de tweede gedachte. En ten derde wat zij ontvangen. God zegent hen, God doet aan de vroedvrouwen goed. Onze derde gedachte, wat zij ontvangen. Dus wat zij doen, wat zij zeggen en wat zij ontvangen, dat zijn de drie gedachten voor de prediking. Laten wij als inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 8. Een psalm die bezingt hoe God zijn lof vestigt uit de mond van kleine kinderen die het geweld van de vijand breken. Psalm 8, de versen 2 en 9. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingen monden. En vers 9, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Gemeente, wij lezen in dit hoofdstuk over de geboorte van een volk. 70 manspersonen komen aan in het land Egypte. Het zullen uiteindelijk wat meer mensen geweest dan 70. Dat getal wordt genoemd in hoofdstuk 1 vers 5, maar dat gaat over de mannelijke nakomelingen. Er zullen vrouwen, er zullen kinderen zijn geweest, er zijn knechten. Misschien een paar honderd mensen bij elkaar, die komen daar in Egypte. Waar ze groeien, ze nemen toe, ze vermeerderen en het wordt een volk. De geboorte van het Joodse volk wordt ons in Exodus 1 beschreven. Er wordt ons nog iets beschreven, gemeente, namelijk de geboorte van het antisemitisme. De geboorte van de Jodenhaat. Wie was de eerste antisemiet? Farao. Farao is de eerste die denkt, ik moet dit volk van de wereldkaart wegvegen. Een antisemiet. En hij doet dat, gemeente, op een wijze die, ja, die eigenlijk de tijden door, de eeuwen door gelijk is gebleven. Ik heb thuis een Joods commentaar op het boek Exodus. En ik heb in de voorbereiding uiteraard meerdere commentaren gelezen, maar dat ene commentaar, dat Joodse commentaar, had toch iets eigens. Namelijk dat deze Joodse man dit leest in het besef, dit is nog steeds de situatie die wij Joden kunnen ondergaan. Hij schrijft dat ook. Hij zegt, wie dit hoofdstuk leest, die hoeft zich niet meer af te vragen of de Bijbel een actueel boek is. Het is actueel. Deze poging om dit volk weg te krijgen, dood te krijgen, van de wereld te vegen, die bedreiging is er voortdurend. Dus het is het begin van het antisemitisme. En we zien dat deze man, die farao, hoe die dat doet, hij zegt tegen zijn volk, laten wij dat wijselijk doen. Vers 10, laten we dat verstandig doen, we moeten nadenken, we moeten ons verstand gebruiken. Maar intussen is hij bezig om op een verschrikkelijke manier dat volk weg te krijgen. En hij is hier niet zomaar een meneer farao, hij is hier de antichrist. Hij is de grote tegenstander van God en van zijn volk. Het is hier als het ware de vleesgeworden duivel, die bezig is om als de koning van de duisternis het volk van het licht te bestrijden. Aanvankelijk probeert hij dat met dwangarbeid, maar het werkt niet en het helpt niet. En dan breekt alle fatsoen en alle netheid, daar breekt hij doorheen en dan geeft hij een opdracht aan twee vroedvrouwen vanaf vers 15. Twee verloskundigen, Sifra en Pua. Hij roept ze bij zich en zij krijgen een opdracht. Uiteraard waren er meer vroedvrouwen, want ja, het volk was groot geworden. Dus er waren meer verloskundigen nodig dan deze twee alleen. Dus waarschijnlijk zijn dat de hoofdpersonen, zeg maar, geweest, de hoofdzusters. En die dan weer mensen onder zich hadden. Dus die twee roept hij bij zich en hij geeft ze een opdracht. De namen van deze twee vrouwen hebben een betekenis. Sifra betekent schoonheid. En Pua betekent ook zoiets, de knappe. Zijn Hebreeuwse namen, dus waarschijnlijk zijn het ook Hebreeuwse, Joodse vrouwen geweest. En zij hebben een roeping, zij hebben een beroep. Namelijk om dienaars te zijn van het leven. Om aanwezig te zijn als er nieuw leven geboren wordt. Als een moeder bezig is in de bevalling, dan helpen zij de moeder. Ze sporen haar aan. Ze zetten hun kundigheid in om te vechten voor het leven. Er zullen zeker ook momenten zijn geweest dat ze de moeder hebben moeten troosten als het kind toch levenloos geboren zou worden. Maar dit staat voor hen bovenaan. Dienaars van het leven. En juist deze dienaars van het leven, die worden bij de farao geroepen en die krijgen een verschrikkelijke opdracht. Farao zegt, ik wil dat jullie dienaars van de dood worden. Ik heb een opdracht en een verzoek aan jullie. Dood alle jongetjes, zodra ze geboren worden. Jullie zijn erbij, jullie zijn de eerste. Dood de jongetjes. De meisjes mag je laten leven, maar de jongens die moeten dood. Waarom zegt die farao nu alleen de jongetjes? Nou, er zijn twee dingen denk ik van belang. In de eerste plaats, als wij lezen in vers 10, dan zegt hij, ja, ik ben bang dat als er later oorlog komt, dat zij dit volk zich niet bij onze vijanden zullen voegen en tegen ons zullen strijden. Dus hij denkt, elk jongetje dat nu geboren wordt, is over 18, 20 jaar een sterke soldaat. Die meisjes niet, die jongens wel. Dus ik moet die jongens aanpakken. En er is nog waarschijnlijk een tweede punt. Dat de waarzeggers, dat zeggen in ieder geval de Joodse verklaarders. De waarzeggers hadden tegen Farao gezegd. Farao, er zal een man opstaan. Een man die dit volk zal verlossen. Die de bevrijder zal zijn van dit volk. Dus hij denkt, ik moet die mannen, ik moet die jongens uitroeien. En daarom krijgt hij deze opdracht. Krijgen zij deze opdracht. Sifra en Pua. Dood alle jongetjes. Dat is toch wel veelzeggend. Als je kijkt naar mensen die in de zorg werkzaam zijn. In onze gemeente hebben we er nogal wat. We hebben in Rotterdam natuurlijk zoveel ziekenhuizen. Dus veel mensen in onze gemeente werken in de zorg. Volgens mij is bij ons verloskundige het meest voorkomende beroep in de gemeente. En als je in de zorg werkzaam bent en je denkt daarover na wat je taak is, dan ben je een dienaar van het leven. Een dienaar van het leven. Het is misschien geen beroep wat zo door en door christelijk is, joods-christelijk, als werken in de verpleging, werken in de zorg. Wij onderschatten dat nog wel eens, maar ziekenhuizen die zijn niet voor niets in de christelijke traditie ontstaan. Dat zal in het hindoeïsme niet gebeuren. Uiteraard zijn er ook daar ziekenhuizen, maar die komen uit Europa. Die zijn daar gebracht omdat in de christelijke, de Bijbelse visie, elk leven voor God waardevol is. Dus de ziekenhuizen zijn ontstaan vanuit de kerken. En we zien dat eigenlijk al hier terug in Exodus hoofdstuk 1. Deze twee vrouwen zijn dienaars van het leven. En soms zeggen de mensen wel eens die in de zorg werkzaam zijn, ja, hoe kan ik nu mijn beroep christelijk uitoefenen, want ik heb heel veel collega's die ook hetzelfde werk doen als ik. Nou, je werk is al christelijk. Al zeg je geen woord, maar je werk is al een vorm van christelijke barmhartigheid. En dan is het zoveelzeggend dat die farao juist deze dienaressen van het leven de vraag stelt of zij dienaars van de dood willen worden. En dan kan nu nog dat juist de mensen die ingezet zouden moeten worden om het leven te beschermen, de eerste groep is waar de duivel zijn pijlen op richt. Wij zien, gemeente, dat deze farao, ja, een trouwe zoon is van wat de Heer Jezus de mensenmoorder van de beginnen noemt. De duivel is de mensenmoorder vanaf het begin. Dat slangenzaad. En farao staat in dienst van de dood. Hij is niet de enige geweest. Kijk eens door de geschiedenis. Kijk eens alleen naar de 20ste eeuw en de 21ste eeuw. Denk eens aan het uitroeiingsprogramma van Hitler. Ook een zoon van de mensenmoorden van de beginnen. Of denk eens aan China. Waar tientallen jaren lang dat programma van één kind per gezin is gevoerd. Meer mag niet. Daar zit diezelfde tegenstand tegen het leven in. Denk eens aan de abortuspraktijk in ons eigen land. We zijn een vrij land. Maar hoe kan dat? Dat je in elke stad een abortuskliniek kunt vinden. Dat is dezelfde lijn, hè? De antichristelijke weerstand tegen het leven. Er zijn verklaarders. Ik zeg er meteen bij, ik ga niet mee. Exegetisch denk ik dat je dat niet hard genoeg kunt maken. Maar er zijn Joodse verklaarders en die zeggen dat deze vrouwen dat kind moesten doden voor de geboorte. Dus dat zij abortus moesten plegen. En nogmaals, ik denk dat dat niet klopt exegetisch. Maar ik vond die lijn toch wel treffend. Dat het dus het allereerste begin van het leven wordt al bedreigd. Dat zien we hier bij deze farao. Nou, hij geeft zijn opdracht aan die twee vrouwen. En dan moeten wij ons realiseren dat de farao op dat moment de machtigste man van de wereld is. En hij is eraan gewend, als ik wat zeg, iedereen doet wat ik van ze vraag. Die twee zwakke Joodse vrouwen die staan daar voor de farao en die krijgen de opdracht mee om die jongetjes te doden. Wat kunnen zij beginnen? Kunnen zij dat duivelse plan stoppen? Nee. Kunnen zij zich verzetten? Nee. Als zij zeggen, ja, farao, dat doen we niet, dan zal hij ze onmiddellijk laten doden uiteraard. Heeft het wel zin om dit te weigeren? Het gaat toch allemaal door. Ja, het gaat door. Lees maar in vers 22. Dit is niet te stoppen door twee mensen. En toch, gemeente, en toch weigeren zij. Onze eerste gedachte, wat deze twee vrouwen doen. Wat zij niet doen. Zij weigeren om gehoor te geven aan de opdracht van de farao. Ze laten, zegt vers 17, zij behielden de jongetjes in het leven. Nou, ze doen toch wat. Wat dan wel? Zij vrezen God. Zo begint vers 17. Maar de vroedvrouwen vreesden God. Meer dan de farao. Meer dan de farao. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 10. Vrees niet degene die wel het lichaam kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Vrees niet voor die farao, maar vrees veel meer God. Wat Petrus zegt in Handelingen 5, wij zullen God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat geldt voor deze vrouwen. Ze zijn gehoorzaam aan God, boven hun gehoorzaamheid aan de farao. Nou, gemeente, dat is een les voor ons. Ik heb thuis een boek en dat heeft de titel Als mensen groot zijn en God klein is. Nou, zo geldt dat vaak voor ons. Mensen zijn groot. We denken aan de reactie van mensen. Hoe zullen zij reageren? En God schrompelt in één tot een klein en onbelangrijk persoon. Maar zo niet bij Sifra en Pua. God is groot en mensen zijn klein. Ook de farao. Ze weigeren om te doen wat de farao tegen hen zegt. Nou zegt iemand, ja, maar je moet toch gehoorzaam zijn aan de koning, aan de overheid. Vijfde gebod. Hoe zit dat? Wanneer moet je wel en wanneer moet je niet gehoorzaam zijn? Ja, gemeente, de lijn is duidelijk. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus dat geldt voor je ouders, dat geldt voor de ambtsdragers, dat geldt voor de politie, dat geldt voor de overheid die wetten uitvaardigt. Wij zijn verplicht ons daaraan te onderwerpen. Behalve wanneer die wetten en die geboden ingaan tegen wat God zegt. Dan moeten wij ongehoorzaam zijn. Ja, en dan, zegt iemand, wat dan? Mag je dan verzetten? Mag je daartegen in opstand komen? Nou, als ik het goed zie, dan zie ik de Bijbelse lijn als volgt. Neem de Heer Jezus zelf, die zich ook niet onderwierp aan alle geboden en inzettingen van de fariseeën over de Sabbat. Hij wist dat hij ongehoorzaam was en vervolgens accepteerde hij de gevolgen daarvan. Dat is belangrijk. De Heer Jezus verzette zich niet. Hij liet zich arresteren. Paulus hetzelfde. Als hij voor de raad staat, of Petrus ook, allebei in Handelingen. Ze weten dat zij ongehoorzaam zijn aan de geboden van de fariseeën. Maar ze laten vervolgens die gevolgen over zich heen komen. Kijk, ik heb ooit iemand horen zeggen, ja, we hebben tegenwoordig zo'n slechte overheid. Je kunt maar beter zwart werken, daar hoeven we ook geen belasting meer aan te betalen. Nou, dat gaat dus niet. Wij onderwerpen ons aan de overheid. En als zij de geboden geven die tegen God ingaan, dan accepteren wij de gevolgen, wat dat ook mogen zijn. En voor de Heer Jezus was dat zijn dood. En voor Petrus was dat zweepslagen. Maar hij accepteerde dat. En dat doen deze vrouwen ook. Zij weigeren wat er ook gebeurt en wat er ook komen zal. Onze eerste gedachte, wat zij doen. We gaan naar de tweede. Wat ze zeggen. Nou, we voelen hem aankomen, gemeente. Zij worden weer bij de farao geroepen. En de farao die stelt zijn vraag in vers 18. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot hen, waarom hebt gij deze zaak gedaan, dat gij de jongetjes in het leven behouden hebt? Nou, ja, wat moeten zij zeggen? Wat zou u zeggen? Wat zou jij zeggen? Dan komt de bode van de farao en die haalt je op thuis. Je moet meekomen. Je moet weer voor de farao verschijnen. Nou, ik denk dat ze gebeefd hebben. Ik denk dat ze verschrikkelijk bang zijn geweest. Toch? Zou ik dat niet zijn geweest? Je ziet die confrontatie aankomen. Ze zullen wel gedacht hebben, dit is onze laatste levensdag. Als wij moeten gaan vertellen dat we het niet gedaan hebben. Ja, hij zal ons ter plekke laten doden. Wat mag je op zo'n moment zeggen? Die vroedvrouwen hebben een antwoord. We lezen het in vers 19. En de vroedvrouwen zeiden tot farao: ja, wij hebben dat niet gedaan, omdat de Hebreïnen niet zijn, gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. En eer de vroedvrouw tot hen komt, zo hebben zij gebaard. Ja, farao, wij worden wel geroepen, maar als we daar komen, is het kind altijd al geboren. Want het zijn sterke vrouwen, het zijn geen zwakke vrouwen zoals die Egyptische vrouwen. Dus ja, we komen altijd te laat. Nou, gemeente, we voelen wel aan dat dit niet de volledige waarheid is. Is het ook een leugen? Dat is een vraag die bovenkomt. Alle commentaren die je op deze tekst naslaat, die gaan in op die vraag. Mag dit? Of niet? Was dit een zonde, wat die vrouwen zeiden, wat ze deden, door dit antwoord te geven, of niet? De noodleugen. Hè, de noodleugen. Mag je een leugentje om bestwil af en toe uitspreken? Nou, wat is daarop het antwoord? Volgens Calvijn zitten deze vrouwen volstrekt verkeerd. Hij zegt, die vrouwen hadden openlijk en duidelijk moeten zeggen, farao, wij vrezen God, we doen het niet. Hij zegt, maar je hoort geen woord over een vrees voor God. Dus ze zwijgen wat ze hadden moeten vertellen. En bovendien, aldus Calvijn, liegen ze ook nog eens. Helemaal verkeerd wat deze vrouwen doen. Calvijn heeft er geen goed woord voor over. Dat is een lijn die je de geschiedenis van de kerk doorziet. Augustinus zegt hetzelfde. Een leugen, een noodleugen, altijd verkeerd. Deze vrouwen zitten ernaast. Ze zijn te bang. Als je daarna het commentaar van Matthew Henry opslaat, lees je heel wat anders. Matthew Henry zegt, deze vrouwen spreken de waarheid. Ja, zegt hij, ze spreken niet de volledige waarheid. Maar wat zij zeggen, is waar. Hij zegt, waarschijnlijk hebben de zwangere vrouwen ook gehoord wat die opdracht was die de farao aan de vroedvrouw gegeven heeft. Dus iedere zwangere moeder wist wat er gebeuren zou als zij die verloskundige zou roepen. Dus, aldus Matthew Henry, deze vrouwen die wachten voordat zij die vroedvrouw gingen roepen. En als ze uiteindelijk haar lieten roepen, was het kind al lang in veiligheid gebracht. Dus daar kwam Sifra daar, of Pua, die kwam daar. En ja, dan was inderdaad de bevalling al achter de rug. En het kind was nergens meer te zien. Dus aldus Matthew Henry, het is de waarheid. Niet de volledige waarheid, maar wel de waarheid. Dus twee totaal verschillende antwoorden op die vraag hoe wij dit moeten duiden. Nou, stel u even, laten we meegaan in die gedachte van Calvijn, hè, dat dit een leugen is. Mocht dat dan, ja of nee? Nou, gemeente, er staat in het negende gebod, we hebben het vanmorgen nog gelezen, gij zult geen vals getuigenis spreken, maar er staat wat achteraan. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Nou, is dit nog je naaste? De vleesgeworden duivel, farao. Mag je tegen de duivel liegen? Ja? Misschien wel, ja. De duivel, mag je de duivel bedriegen? Ik denk, gemeente, dat we een andere kant op moeten denken. Ik denk niet dat wij de kant op moeten gaan dat dit een leugen is, maar dat deze vrouwen, ik ga het uitleggen, maar deze vrouwen die maken een grap. Die drijven de spot met farao. Die komen daar voor de farao. En ja, het is eigenlijk zo'n kanjer van een onwaarheid. Dit kan niet serieus bedoeld zijn. Wat deze twee vrouwen tegen de farao zeggen. Dit is lachwekkend. Stel je voor dat Kinderen, stel je voor dat je tegen Sifra of Pua zou zeggen, mevrouw Sifra, wat is uw beroep? Nou, zegt ze, ja, ik ben vroedvrouw, ik ben verloskundige. Oh, wat doet u dan? Ja, ik doe niks. Ik doe de hele dag niks. Want, kijk, als ik nu bij die Egyptische vrouwen moest werken, dan had ik het druk. Want dat zijn zwakke vrouwen, die hebben mijn hulp nodig. Maar die Hebreeuwse vrouwen, die zijn zo sterk. Ik hoef eigenlijk nooit wat te doen. Dat zou toch niet logisch zijn. Of dat we aan Pua zouden vragen, wat is uw beroep? Ja, zegt ze, ik ben eigenlijk werkloos. Ik heb nooit wat te doen. Altijd als ik daar kom, is het kind al geboren. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Dit is niet een serieus antwoord. Ik denk wel dat ze het met een serieus gezicht gezegd hebben. Maar ze spotten met Farao. En met zijn volk. Die zwakke Egyptische vrouwen. En ze spotten met zijn angst voor die Joodse mensen. Dus ze maken het belachelijk. Ze geven een antwoord waar de spot in doorsijpelt. En als we het zo lezen, gemeente, dan is het geen leugen meer. Het is een lachwekkende reactie op die farao. En we zien ook eigenlijk dat die farao, hij weet niet wat hij daarmee aan moet. Kijk, als zij gelogen hadden, als zij zich verzet hadden, dan wist hij wel. Want hij was de machtigste man van de wereld. Met weerstand, met kracht kon hij omgaan. Met zijn ijzeren vuist zou hij erop slaan. Maar met spot en met hoon, hij laat ze maar weer gaan. Ze kunnen weer naar huis. Hij weet niet wat hij ermee moet. Nou, gemeente, er zit een geestelijke les in. Een geestelijke les. Want als ik zeg dat dit een grap is, dat het humor is van deze twee vrouwen, bedoel ik niet dat de Bijbel geschreven is. Hè, dat we eens een keer kunnen glimlachen als we de Bijbel lezen. Maar er zit een diepe geestelijke les in. Want er staat in Psalm 2 over God zelf dat hij lacht. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dat gaat over de machthebbers van de wereld. Die zich tegen God en zijn gezalfde verheffen. En die zeggen, laat ons hun banden breken. Maar die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal ze bespotten. De Heere lacht erom. Al die weerstand en die opstand tegen hem. En deze vrouwen sluiten zich aan bij die goddelijke spot. Wat zij om zich heen zien, is de machtigste man van de wereld. De farao. Wat zij om zich heen zien, is kleine kwetsbare kindjes die bedreigd worden. Zij zien de weerstand, het antisemitisme, de jodenhaat, uiteindelijk tegen God zelf gericht, maar zij spotten ermee. Want zij weten dat God zal winnen. En dat is een les voor ons, gemeente. Ook wij mogen spotten en wij mogen lachen met de duivel. Wij kunnen om ons heen veel weerzin en afkeer en tegenstand tegen God zien. Maar als christenen mogen wij weten dat het allemaal tevergeefs is. Want de eerste belofte die God in de Bijbel gegeven heeft, de moederbelofte, is de belofte dat de Satan zal worden overwonnen. Zijn kop zal worden vermorzeld. En wij weten door de Heere Jezus Christus dat de duivel al verslagen is. Dat hij door de dood, staat er in Hebreeën 2, dat hij door de dood teniet zou doen. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En verlossen zal al degene die met de vrees voor de dood al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Dat is toch wat wij geloven. Dat is toch wat wij mogen weten. Dat de Heere Jezus de duivel overwonnen heeft. Dat hij alle machten aan het kruis te schande heeft gemaakt. En dat niets de komst van dat koninkrijk kan tegenhouden. Ja, en als je dat ziet, gemeente, dan mogen wij lachen en dan mogen wij spotten met de duivel. Ja, zegt iemand maar, de duivel is toch wel heel machtig. De duivel is toch wel heel sterk. Ja, dat is hij ook. En de duivel gaat toch rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Ik zou er maar niet te veel mee lachen, dominee. Want het is wel ernstig hoe machtig de duivel is. Ja, gemeente, de duivel is machtig. Machtiger dan u, dan jij, dan ik. Wij zelf kunnen hem niet overwinnen, maar de Heer Jezus heeft hem overwonnen. Ja, maar dominee, kijk nou eens om je heen. En wat zie je dan in deze wereld? We zien de voortgaande secularisatie. Wij zien jonge mensen die de kerk verlaten. Wij zien de maatschappij die zich steeds verder distantieert van het christelijke geloof. Wij zien allerlei ontwikkelingen die ons met zorg vervullen. Het is toch een donkere en duistere tijd. Ik zal het niet ontkennen, gemeente. Maar dat betekent niet dat we dat als enige mogen zien. Deze vrouwen zagen ook heel veel om zich heen, wat hen met angst en zorg vervulde. Maar zij spotten met die machtige farao. En wij mogen en wij moeten spotten. De Bijbel is er vol van die voorbeelden van spot. Denk eens aan Elia op de Karmel. Hij staat er in zijn eentje, 400 profeten en priesters tegenover hem. Maar hij spot met hen. Ja, zegt hij, jullie moeten wat harder roepen, want ik denk dat hij slaapt. Ik denk dat hij even weg is. Hij spot met de Baal. Denk eens aan Jesaja 44. Jesaja die spot met een afgodsbeeld. Een timmerman gaat naar het bos, zegt hij, kiest een boom uit, hij hakt hem in twee grote stukken. Het ene deel gebruikt hij om een beeld van te maken, het andere maakt hij mootjes van voor het vuur. Hij gooit het op het vuur, hij zegt, ha, lekker warm. Zo staat het in de Bijbel. En dan komt hij terug bij dat stuk hout van diezelfde boom, waar hij een beeld van maakt. En hij knielt zich ervoor neer en hij zegt, o God, red mij. Is dat geen spot van Jesaja? Of denk eens aan de spot van de blindgeborene in Johannes 9. De fariseeën komen bij hem en die stellen vragen, vragen, vragen. O, zegt hij, willen jullie soms ook zijn discipel worden? Hij spot met die leiders. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit het besef dat Christus overwint. Laten wij dat ook doen, gemeente. Jullie zijn maar een kleine gemeente hier op dit eiland. En je kunt je soms wat eenzaam voelen misschien. Je kunt je zorgen hebben over hoe het verder moet. Maar wij moeten niet onder de indruk zijn van de macht van de duivel. Want wij hebben de macht van de Heer Jezus aan onze zijde. God spot ermee. God spot nog ergens mee, gemeente. Dat is het laatste wat ik wil zeggen in onze tweede gedachte. Die spot van God, die komt ook voor in Spreuken 1. Daar staat het volgende. God zegt daar, omdat ik geroepen heb en gij geweigerd hebt, omdat ik mijn hand heb uitgestrekt en er niemand was die opmerkte en u al mijn raad verworpen hebt en mijn bestraffing niet gewild hebt, zo zal ik in uw verderf lachen. Ik zal spotten als uw vrezen komt. God zegt daar als de wijsheid, ik heb mijn hand naar je uitgestrekt. Dat is de prediking van het evangelie. Dat is de prediking van het evangelie. Ik heb mijn hand naar je uitgestrekt en u hebt het geweigerd, zegt God. Zijn die mensen hier misschien vanmorgen? Het is zo makkelijk om aan die uitgestoken hand van God voorbij te gaan. Het is zo makkelijk om te horen bij de grote macht van farao, bij de wereld. Het is zo moeilijk om aan de kant van Sifra en Pua te staan. Maar God zegt, die mensen die mijn hand geweigerd hebben en mijn raad verworpen, ik zal in hun verderf lachen. Ik zal spotten als hun vrezen komt. Als u doorleeft, als jij doorleeft, zonder God en zonder geloof in de Heer Jezus Christus, dan komt er een moment dat de angst je omvangen zal. Als je verderf zou komen en dan zou God lachen en spotten. Dat is ook een zijde van het evangelie. Dat is ook iets wat hoort bij die overmacht van God die al het kwaad zal wegdoen. Dat is niet wat wij nu zien. Dat is niet wat wij nu merken. Het lijkt alsof God in deze wereld zwak en klein is. Maar hij zal spotten en lachen. En daarom, gemeente, is dit ook voor ons toch weer een oproep, hè, om die uitgestoken hand van God niet te verwerpen en af te wijzen.
om niet te kijken naar wat wij zien, maar ons te voegen aan de zijde van Sifra en Pua, aan de zijde van God. Laten we naar onze derde gedachte gaan, wat zij ontvangen. Zij mogen weer weggaan. Ik zei het al, de farao weet eigenlijk niet goed wat hij dan met deze twee vrouwen aan moet. En dan staat er in vers 20, daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde God hun huizen. Dus God doet goed aan die vrouwen. En het volk groeit. Ze hebben werk in overvloed. Ja, dus die farao die probeert het leven te vernietigen en God zegent die vrouwen door nog meer jong, nieuw leven te geven. Dus die kracht van de dood, die moet het afleggen tegen de kracht van het leven. God bouwt hun huizen, hun huisgezinnen. Dat mogen wij waarschijnlijk lezen als voor het hele volk, maar ook voor Sifra en Pua persoonlijk. Dat God hen zegent, dat ze kinderen krijgen. Dat hun gezinsleven voorspoedig mag gaan. God geeft het leven. God geeft de zegen aan de vastberadenheid van deze vrouwen. Dat is wat zij ontvangen. En dat is voor ons een prachtige aansporing, gemeente. Het kan zijn dat je dingen in je leven hebt die moeilijk zijn. Waar je tegenop ziet, je moet voor de farao verschijnen. En je staat van binnen. Hè, je bent bang en je staat te trillen als een rietje. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Maar hou vol, zeggen deze twee vrouwen tegen ons. God zal je zegenen. En dat is het mooie, hoe God hen zegent. Die zegen van God, die past bij hun situatie. Zij willen dienaars van het leven zijn, dus krijgen zij leven. Dat geeft God aan hen. Ze doen niet mee aan die machinerie van de dood. Maar ze krijgen het leven. En die zegen, die is groter dan hun moeite. En die belofte, die is ook zeker voor ons als wij op God vertrouwen. Nou gemeente, dan weten wij niet wat ons te wachten staat. En hoe het verder gaat met onze maatschappij. En misschien zijn er nu al in uw of jouw leven dingen waar je, hè, waar je die botsing voelt. Wat moet je doen? Allereerst moeten we dit constateren, gemeente, dat het erbij hoort. Het hoort erbij bij het christelijke leven. Om te gaan met tegenstand en moeite en haat die je niet begrijpen kunt. Ja, zeg je maar, ik doe toch niemand kwaad en ik probeer gewoon een goede collega te zijn op mijn werk en ik snap het niet waarom de mensen mij zo... Ja, zegt de Heere Jezus, zij hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Verwondert u niet als de wereld u haat. Verbaas je er niet over als de mensenmoorden van de beginnen een hekel aan het leven heeft. Dus die weerstand die hoort erbij. En het kan nog wel meer en groter gaan worden. Ik zeg dat niet omdat ik u en jou bang wil maken. En ik ben hier niet gekomen om een beetje te somberen over de toekomst. Waar gaat het toch heen? Helemaal niet. De Bijbel geeft ons geen reden om te somberen. Maar wel om realistisch te zijn. En ons voor te bereiden op wat er komen gaat. Ik weet zeker dat Sifra en Pua nagedacht hebben van tevoren. Wat gaan wij zeggen als wij weer voor de farao staan? En zo moeten wij nadenken. Hoe zal ik reageren op weerstand, op verdrukking, op moeite, op lijden? Zijn we erop voorbereid? Zijn we ervoor bereid in de zin van bereidwillig om die weerstand te ondergaan? En dan zien we hier twee vrouwengemeenten ons tot voorbeeld. En God deed deze vrouwen goed. Hij zegent hen. Hij zal u, hij zal jou zegenen. Als wij niet wijken voor die druk. Als wij niet meegaan met de stroom van deze wereld. Als wij bereid zijn om wat in te leveren. Om offers te brengen voor de zaak van Christus. Om te accepteren dat het christelijke geloof weerstand met zich meebrengt. Dat is een belofte. Exodus 1. Twee vrouwen, we kennen ze verder helemaal niet. Sifra en Pua. Schoonheid. En de knappen. Waar zat hun schoonheid in? Eenvoudig dat zij God meer gehoorzaam waren dan de mensen. En we krijgen ze vanmorgen aangereikt gemeente als voorbeelden. ten navolging. Laten we zijn zoals deze vrouwen. In alle eenvoud, maar duidelijk. Hier staan wij voor en hier staan wij. En zo zijn zij zelf ook weer heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Er staat in de Bijbel over Jezus. Laten wij zien op Jezus, de overste leidsman. Hebreeën 12 is dat. Laten wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Die het kruis heeft gedragen en de schande veracht voor de vreugde die hem was voorgesteld. Hij keek verder dan de moeite en het kruis. Hij zag de vreugde. Hij zag de beloning. En laten wij zo zien op hem die nu is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. De Heer Jezus gaf ons deze belofte mee. In de wereld zult u verdrukking hebben. Dat is waar. Laten we daar maar van uitgaan. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar, heb goede moed. Dat is niet het enige. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Psalm 25, het zesde vers. We hebben gehoord over deze vrouwen die God vreesden en wij zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en even goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. Wij danken en bidden. Heere trouwe God, u danken wij dat u de God van het leven bent, dat u een zeer overvloedige fontein bent van alle goed. We danken u, Heere, dat die mensenmoorden van het beginnen in grote tegenstander er niet in zal slagen om het leven te verwoesten. U, Heere Jezus, zegt het zelf, ik ben het leven. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. We bidden u, Heere, dat wij dat mogen geloven met een waar geloof persoonlijk. En we bidden u dat wij in dit leven niet mee zullen werken en geen dienaars van de dood zullen zijn. Heere, help ons om te staan aan aan die zijde van u en van uw woord om voor ons geloof uit te komen, om het te belijden tegen de weerstand en tegen het onbegrip en tegen alle machtsvertoon in. We danken u voor het voorbeeld van deze twee eenvoudige vrouwen. Het kwam tot ons als een aansporing en als een bemoediging. We bidden u, Heere, voor deze wereld in nood. We bidden voor die vele tienduizenden moeders elk jaar weer in ons eigen land, die een abortus laten plegen en die de gevolgen daarvan ondervinden. Heere, wat verschrikkelijk is dat. Geef dat er voor die mensen ook christelijke hulp mag zijn. En we bidden allen die zich daarvoor inzetten, geef dat wij er niet aan wennen, dat de abortus in ons land een gewone zaak is geworden. Heer, we bidden voor die mensen ook binnen de kerk, misschien wel vanmorgen hier in ons midden, die dat zelf hebben meegemaakt, wat een leed en wat een moeite kan dat teweeg brengen. Wees er nabij. We bidden u, Heer, dat ze mogen vertrouwen dat ook voor hen uw genade er is, voor ieder die tot u vlucht en die zijn leven voor u, zijn of haar leven voor u neerlegt. Heer, we bidden voor de christenen in deze wereld die de weerstand ervaren, die gevangen zitten. Geef dat ze staande blijven en niet buigen voor de macht en de kracht die op hen uitgeoefend wordt. Geef dat zij in het geloof mogen spotten met die weerstand en mogen weten dat Jezus Christus overwinnaar is. Heer, we bidden voor het Joodse volk dat nog steeds te lijden heeft onder antisemitisme. En het zal doorgaan totdat het volk tot bekering zal komen. Houd ze staande door uw kracht, Heer. Ontferm u over dat volk zoals u alle eeuwen doorgedaan hebt. En geef dat wij ook in deze tijd mogen zien hoe de vorst in duisternis bezig is. En geef dat wij zelf duidelijk positie mogen kiezen. Help ook de gemeente, Heere, gedenk de kerkenraad, om leiding te geven. Zegen het evangelisatiewerk dat hier in de gemeente ook mag gebeuren. En geef, Heere, dat het licht en het leven mag stralen en dat het de overwinning zal behalen. Zo bidden we dat ook deze dienst in alle eenvoud toch een plaats mag hebben in de groei en in de komst van het heerlijke Koninkrijk van Jezus Christus. Geef onze gezegende zondag. Breng ons vanavond opnieuw samen. Wij bidden en bedanken dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 2, die in de preek ook is genoemd. Psalm 2, vers 1 en 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het harde volken ingenomen. De weerstand tegen God en zijn gezalfde, maar dan ook vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Vers 1 en 7 uit Psalm 2. Thank you.
Heft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.